Op 15 mei 2023 start online en in Ermelo, Harderwijk, Putten, Uddel en Heino de volgende Lifestyle Change. Lifestyle Change is mijn uiterst effectieve 8 weken afvalprogramma, waarmee je gegarandeerd 6 tot 12 kilo gaat afvallen zonder strikt dieet en zonder yo-yo effect. Ook ga ik je leren hoe je na Lifestyle Change je streefgewicht kan bereiken en daarna grip op je gewicht kan houden. Niet voor even, maar voor het leven. Ga voor alle informatie naar www.olafpranger.nl. Olaf met een V.
Welkom bij de Olaf Pranger podcast. Mijn naam is, zoals je wel kan raden, Olaf. En 20 kilo geleden zat ik niet lekker in mijn vel. Ik had een laag zelfbeeld en omdat ik het gevoel had dat ik niet echt de moeite waard was, zorgde ik niet goed voor mezelf. Dat klinkt misschien best heftig en dat was het ook. Maar gelukkig is alles veranderd nadat een aflevering van Extreme Weight Loss, de Amerikaanse versie van de tv-show Obese, mij inspireerde om het roer om te gooien. Lang verhaal kort, ik ben de kilo's kwijtgeraakt, ik ben inmiddels ook alweer jaren op gewicht en sinds die lifestyle change heb ik duizenden mensen mogen helpen hetzelfde te bereiken. Hun strijd met de kilo's te winnen en gezonder en gelukkiger te worden. Met mijn podcast ga ik mijn stinkende best doen om je alle tools aan te reiken die je nodig hebt om, als dat een van jouw doelen is, grip op je gewicht te krijgen, maar ook succesvoller te worden op alle andere levensvlakken. Nu, zonder verdere introductie, laten we starten met de aflevering van vandaag.
Hey, Olaf hier.
Hallo, hallo.
Welkom bij de allereerste aflevering van mijn nieuwe podcast. Ik vind het super tof dat je aan het luisteren bent en ik hoop ook dat je blijft luisteren, zodat je aan het einde van deze allereerste aflevering een goed beeld hebt bij wie ik ben, wat ik doe, waarom ik dat doe en of ik misschien wel of niet iets zou kunnen betekenen voor jou, of ik iets zou kunnen toevoegen met mijn podcast. Want dat is mijn doel, om maar meteen met de deur in huis te vallen. Mijn doel is om jou verder te helpen in jouw strijd met de kilo's, door waardevolle inzichten te delen, kennis en inspiratie, en met name je ook te voorzien van iedere keer weer nieuwe energie. Want dat hele afvaltraject kost gewoon rete veel energie. Net als gewoon persoonlijke ontwikkeling in het algemeen. En mocht je nu denken van, hey, hij heeft het over afvallen. Afval is niet mijn hoofddoel. Haak dan niet meteen af, want een heleboel onderwerpen die in deze podcastreeks naar voren gaan komen, zijn in het algemeen toepasbaar. Het gaat heel veel over persoonlijke ontwikkeling. Jezelf beter leren managen. Je gewoontes beter onder controle leren krijgen. Dus daar kun je ook heel veel baat aan hebben als je niet te zwaar bent. Maar waarom ik me toch voornamelijk focus op het hele afvalproces en alles wat erbij komt kijken, is omdat ik zelf te zwaar ben geweest. Dat heb je even kunnen horen in de intro. Ik zal er straks ook nog op terugkomen. Maar dan snap je eventjes waarom ik daar best wel vaak aan ga refereren en er ook hele afleveringen over ga maken. Voordat ik de diepte induik op het onderwerp van deze aflevering, wil ik je meteen laten weten dat het onderwerp voor de volgende aflevering ook al bekend is. Ik ga het dan namelijk hebben over de vicieuze cirkel. En die aflevering is echt de moeite waard om te luisteren, omdat heel erg veel mensen, ook ik, regelmatig rondwandelen in een soort vicieuze cirkel. Ze beginnen ergens aan, ze willen verandering teweeg brengen en uiteindelijk belanden ze na verloop van tijd weer op hetzelfde punt. Of als je een beetje pech hebt, ben je er daarna nog slechter aan toe ook. En hoe komt dat nou? Dat is heel erg een interessant onderwerp. Hoe komt dat nou? Hoe ziet die vicieuze cirkel er nou eigenlijk uit? En wat ik ontdekt heb in de al meer dan 10 jaar dat ik dit mag doen, is dat heel veel mensen zich wel realiseren en zelfs frustreren over het feit dat ze in een vicieuze cirkel rondlopen, maar er eigenlijk nooit echt over na hebben gedacht hoe die vicieuze cirkel eruit ziet, uit welke specifieke stappen die bestaat. En daardoor ook niet zo goed weten hoe ze hem moeten doorbreken. Nou, daar heb ik heel veel research naar gedaan, naar aanleiding van mijn eigen ervaring, maar ook naar aanleiding van mijn ervaring als coach, van mijn lifestyle changes, zoals ik ze noem. Ik liep er daar iedere keer tegen aan dat mensen toch in die vicieuze cirkel bleven hangen. Dus ik ben heel veel research gaan doen, heb interviews afgenomen, boeken gaan lezen om te ontdekken hoe die cirkel eruit ziet en hoe je hem kan doorbreken. En daarin heb ik denk ik wat interessante dingen ontdekt die ik graag met je wil gaan delen in die tweede aflevering. Dus luister die sowieso. Maar deze eerste aflevering gaat erover: wie ben ik nou eigenlijk, wat doe ik en waarom doe ik wat ik doe? Ik denk dat dat een goede manier is om zo'n podcastreeks te starten, want dan heb je in ieder geval een idee naar wie je eigenlijk aan het luisteren bent en of ik misschien de moeite waard ben om naar te luisteren. Nou, wie ik ben? Nou ja, mijn naam is dus Olaf. Ik ben inmiddels 30 jaar jong. Doe dit alweer 10 jaar. En wat doe ik dan? Ik ben als personal trainer begonnen. En hoe ik op dat punt ben gekomen, daar wil ik straks wat meer over vertellen. Daar ga ik straks wat meer over vertellen. Alleen ik ben begonnen als personal trainer. Ben mensen gaan helpen in hun strijd met de kilo's als personal trainer. In het begin kwam ik aan huis. Uiteindelijk kreeg ik een locatie. Dat is uitgegroeid naar een club. En waarom? Omdat ik ontdekte dat heel veel mensen zich toch niet echt fijn en veilig voelden in dat hele fitnesswereldje. Als je overgewicht hebt of bepaalde fysieke beperkingen of je bent wat onzeker, dan kan die fitnesswereld best wel intimiderend zijn. Dus vanuit mijn personal training cliënten, vanuit de mensen die ik als personal trainer mocht helpen, kreeg ik steeds meer de vraag van: Olaf, we werken graag met jou. We geloven in jouw visie. We voelen ons veilig bij jou. Kun je niet iets betekenen voor ons daarin? Dus in 2014 ben ik begonnen met Get Healthy. En Get Healthy was mijn allereerste club in Ermelo. Een lifestyle center waar de cultuur veilig is. Waar iedereen welkom is, zichzelf kan zijn en geholpen wordt met het gezonder en gelukkiger worden. Dat is ook de missie van Get Healthy. Mensen helpen gezonder en gelukkiger te worden. Uiteindelijk ben ik me vooral ook gaan focussen op Lifestyle Change, het afvalprogramma waar nu dus ook een virtual versie van is sinds de hele coronapandemie. Dat is dan in ieder geval een positieve ontwikkeling van corona geweest. Heel veel mensen zijn veel meer bekend geraakt met het hele online samenkomen. De technieken zijn daarin sterk verbeterd. En eerder deed ik mijn Lifestyle Change programma dus alleen lokaal. Bood ik dat alleen lokaal aan. Alleen eigenlijk door corona ben ik virtual gegaan en heb ik ontdekt dat ik op die manier veel meer mensen kan helpen uit heel Nederland en zelfs daarbuiten met mijn afvalprogramma. Dus dat vind ik een hele gave ontwikkeling waar ik me nu vol enthousiasme en passie op aan het storten ben en wat steeds groter wordt. Ik mag steeds meer mensen helpen, dus dat vind ik heel erg gaaf. Dus dat is Lifestyle Change. Sinds 2019 heb ik ook een boek, Nooit Meer Dik, waarin ik veel dieper inga op het psychologische aspect, omdat ik geloof dat meer bewegen en minder eten wel een onderdeel is van de oplossing, alleen niet de kern. Want het is ook niet de kern van het probleem, het is vaak niet de oorsprong. Er zijn mensen die in de loop der jaren, en misschien ben jij daar dan wel één van, in de loop der jaren wat kilootjes te zwaar zijn geworden, doordat ze misschien wel een kantoorbaan hebben of gewoon niet echt aan sport deden en een wat bourgondische leefstijl hebben of iets dergelijks. En in de jaren zijn ze dus wat kilootjes zwaarder geworden. En nu zijn ze op een punt gekomen dat ze zoiets hebben van: nou, het voelt niet meer fijn. Er moet wat gebeuren. Ik wil een paar kilootjes kwijt. En de enige reden dat ze zich niet fijn voelen, zijn ook die kilo's. Nou, voor die groep mensen is meer bewegen en minder eten de oplossing. En die hebben vaak ook niet echt iets daaromheen nodig. Nou, laat dat nou net de groep zijn met wie ik het minste werk. Je bent wel welkom. Je bent van harte welkom als je je daarin herkent om ook met mij en mijn programma aan de slag te gaan. Want je gaat zeker alles tegenkomen wat je nodig hebt om je doel te bereiken. En nog veel meer. Hè? Je krijgt er alleen maar bonussen bij. Zo kun je het zien. Alleen de grootste groep met wie ik werk, en dat zijn ook de grootste groep mensen die worstelen met hun gewicht, dat zijn mensen die voordat ze te zwaar waren eigenlijk al niet zo goed in hun vel zaten. Vaak wat lager zelfbeeld hadden, weinig zelfvertrouwen, zichzelf moeilijk op nummer 1 konden zetten. En eigenlijk doordat ze dus niet heel erg goed voor zichzelf zorgden, te zwaar zijn geworden. En die mensen ontdekken dus, en misschien herken je je wel in, ontdekken dus dat wanneer ze dan gaan afvallen doordat ze een periode meer bewegen en minder eten, ze zich niet per se beter gaan voelen. Wel fysiek, ze worden wel fitter en je hebt wat meer energie, maar dat je dan juist weer heel erg in aanraking komt met al die pijn en die verdriet en misschien wel die trauma's en alles waar je normaal een beetje aan voorbij gaat doordat je, nou ja, er doorheen eet als het ware. En naarmate je kilo's begint kwijt te raken en beter voor jezelf begint te zorgen, word je dan vaak geconfronteerd met al die systemen, al die worstelingen die er eigenlijk intern al die tijd al wel gaande waren, maar die je wel even wat minder voelde omdat je de aandacht er niet op had. Hè? Omdat je je aandacht er niet op gevestigd had en niet op gefocust was. En dat is de groep met wie ik het liefste werk. Waarom? Omdat ik me daarin herken. Omdat dat ook mijn verhaal is. Nou, wat doe ik daarnaast dus? Hè? Dus ik zei al van, nou, ik ben in 2012 begonnen als personal trainer. Heb toen al vrij snel een soort lokale OB's. Ben ik opgestart, dus ik heb een oproep gedaan. Joh, worstel je nou met je gewicht en ja, zie je eigenlijk zelf niet echt meer een uitweg? Meld je aan, dan wil ik je graag helpen. Dat is een enorm succes geworden. In 2014 Get Healthy opgestart, de eerste club van mij in Ermelo. Met als visie mensen helpen om gezonder en gelukkiger te worden. In 2019 is mijn boek uitgekomen, Nooit Meer Dik, waarin ik dus inga op dat psychologische proces, hè, hoe dat allemaal werkt, waar het vandaan komt en hoe je dat kan doorbreken met als reden de uitleg die ik net heb gegeven. En sinds 2019 heb ik een tweede club. Nou, nu zijn die clubs niet zo relevant. Waar ik het vooral over zal hebben is ook wel Lifestyle Change Virtual, omdat ik denk dat dat een enorme impact kan hebben op de gezondheid en het geluk van heel veel mensen. Dus daar zal ik veel vaker op terugkomen. Maar misschien wel goed om te weten dat ik gediplomeerd ben, dat ik een opleiding heb genoten als fitness trainer, personal trainer, voedingsconsulent. En dat ik ook een team van experts om me heen heb verzameld om iedereen die ik mag helpen zo goed mogelijk te begeleiden. Ja, dus ik ben niet alleen maar een ervaringsdeskundige. Ik denk wel dat dat mijn unique selling point is. Dat is waarom ik goed ben in wat ik doe. Omdat ik begrijp hoe je je voelt, begrijpt wat er gaande is, begrijpt waar je tegenaan loopt. En dat is denk ik een enorme belangrijke katalysator in ieder succesverhaal geweest waar ik aan heb mogen bijdragen. Alleen, ik heb ook mijn research gedaan en ik ben ook opgeleid. Dus je bent wat dat betreft in goede handen, denk ik. Goed om te weten, denk ik, is dat ik gelukkig getrouwd ben met Denise. Denise met wie ik al 10 jaar samen ben. En die destijds de reden is geweest dat ik aan mezelf ben gaan werken. Daarover zo meer. Ik ben ook vader van 3 hartstikke leuke musketiers, zoals ik ze altijd noem. Ik noem ze altijd onze 3 musketiers. Luna van 7, bijna 8. Jace van 5 en Mason van 3. En nou ja, als gezin en als ondernemer zetten we ons zoveel mogelijk in om andere mensen te helpen.
Hey, ik onderbreek deze aflevering heel eventjes om je eraan te herinneren dat je slechts 1 beslissing verwijderd bent van het leven waar je misschien nu alleen nog maar van kan dromen. Bezoek nu mijn website en check alle tools voor verandering die je al vandaag kan gaan benutten. Ga naar olafpranger.nl, dat is Olaf met een V.
Wat is nou eigenlijk mijn verhaal? Waarom doe ik wat ik doe? Dat is denk ik geboren vanuit pijn. Ik ben opgegroeid in een wat onrustig gezin. Mijn ouders waren niet echt een match made in heaven, zou je wel kunnen zeggen. Ik weet zeker dat ze ontzettend veel van ons houden en ook van ons gehouden hebben destijds. Alleen ze waren zo met elkaar in een soort strijd, constante strijd verwikkeld, dat de energie in huis ver te zoeken was. Er hing altijd een soort spanning. Misschien herken je dat wel. Als je ook opgegroeid bent in een gezin waarin de ouders veel met elkaar in de clinch lagen en misschien uiteindelijk ook wel gescheiden zijn, zoals mijn ouders dat ook zijn, dat er altijd een soort van, of vaak een soort van spanning hing. En ik zeg natuurlijk altijd, want dat was mijn beleving als kind. Nou, daar moet ik enige nuance in aanbrengen. Want natuurlijk was het ook wel eens gezellig en was het niet altijd zwaar en verdrietig. Maar er waren wel heel veel momenten dat mijn ouders strijd hadden, dat er een bepaalde spanning heerste in huis. En je kon je dus ook niet echt ontspannen. Ik heb mijn thuis toen de tijd niet echt ervaren als een veilige plek, waarin ik gewoon in de volste breedte mezelf kon zijn. Ik had vaak het gevoel dat ik wat op mijn teentjes moest lopen, dat ik om de energie heen moest bewegen en dat ik vooral niet te veel aandacht moest opeisen. Dus thuis was niet een hele fijne plek destijds. Uiteindelijk zijn mijn ouders ook gescheiden toen ik 14 was. Ben ik vervolgens in jeugdzorg beland, omdat het eigenlijk allemaal niet meer ging thuis. Ik was de oudste van 6 kinderen. Mijn moeder bleef alleen achter met ons 6 en dat was voor haar heel zwaar. En ik was als tiener zeker niet de makkelijkste. Ik was veel aan het worstelen met mezelf. Uiteindelijk ging het niet meer. Ben ik in jeugdzorg beland. En dat is zeker een onderdeel van mijn verhaal. Want dat heeft me echt gevormd. En ik ben ook heel benieuwd. Ik wil die uitnodiging nu meteen doen. Ik ben ook heel erg benieuwd naar jouw verhaal. Want wie je vandaag de dag bent, heeft altijd te maken met waar je vandaan komt en de betekenis die je daaraan hebt gegeven. Dus waar je op gefocust bent, welke betekenis je daaraan geeft en welke acties je vervolgens hebt ondernomen, heeft voor een groot gedeelte bepaald waar je vandaag staat, waar je vandaag de dag staat en wie je bent. En op mijn website olafpranger.nl, Olaf met een V, slash contact, maar als je gewoon naar olafpranger.nl gaat, dan kom je die contactpagina snel genoeg tegen. Daar vind je ook mijn e-mailadres connect@olafpranger.nl. En ik wil je bij deze uitnodigen om jouw verhaal na het luisteren van deze podcast aflevering, deze allereerste aflevering van mijn nieuwe podcast, te delen. Deel met mij wie je bent. Wat heb je meegemaakt? Waar loop je tegenaan? Waar wil je graag heen? En waarom lukt het niet volgens jou? En wat kan ik daarin misschien wel voor jou betekenen? Wat denk je nodig te hebben? Deel dat met mij. Dus zoals ik nu mijn verhaal met jou ga delen, aan het delen ben, zou ik het ook heel erg tof vinden als je jouw verhaal met mij wilt delen, zodat ik je wat beter leer kennen en we met elkaar in contact zijn en ik misschien wel iets voor je kan betekenen, al is het maar even een luisterend oor bieden. Dus thuis was het niet altijd zo makkelijk. Eerst altijd strijd en spanning en vervolgens gingen mijn ouders uit elkaar toen ik net de meest moeilijke fase van denk ik het opgroeien inging, de tienerfase, in jeugdzorg beland en eigenlijk mezelf daarna helemaal hebben moeten herpakken. Ik heb erg het gevoel gehad dat ik alles zelf moest doen en dat ik echt heb moeten vechten om nu vandaag de dag de man te zijn waar ik trots op ben. En dat is iets wat ik heel mooi vind dat ik dat tegenwoordig kan zeggen. Wat ook een enorme impact heeft gehad op mijn verhaal, op mijn hele levensloop, is een enorm pestverleden. Ik ben ontzettend gepest. En dat is heel erg klein begonnen, zoals pesten vaak begint, met wat scheldnaampjes en wat naamsverbasteringen en dergelijke. Ik had bijvoorbeeld vuurrood haar, dus ik werd heel vaak vuurtoren genoemd. Mijn naam is Olaf en ik werd heel vaak Olafaard genoemd. En nou ja, er waren gewoon een paar etters die mij het vuur aan de schenen legden. Maar omdat ik niet echt weerbaar was, niet zo goed mijn grenzen durfde aan te geven daarin, niet echt goed voor mezelf kon opkomen, nam dat steeds toe. Want als je krijgt zoveel als je tolereert. Dit is denk ik, als je toevallig pen en papier bij de hand hebt of de gelegenheid hebt om even een notitie te maken, een hele mooie quote om even bij stil te staan en misschien ook voor jezelf op te schrijven. Je krijgt zoveel als je tolereert. Dat wat je tolereert, krijg je ook. En pas wanneer je je grenzen aangeeft, ook naar jezelf toe, op het moment dat je tegen jezelf zegt en nu is het klaar, dan pas gaan er dingen veranderen. En die grens gaf ik niet aan, dus het werd steeds erger. Steeds meer kinderen gingen, nou ja, meedoen aan dat pestgedrag. Hè, want die vonden dat wel leuk. En wat even een klein zijspoor is, maar waarom pesten mensen nou eigenlijk? De reden dat mensen pesten, beginnen met pesten, is vaak onzekerheid. En zeker als kind denken ze daar eigenlijk nog niet zo heel erg over na, maar ze trappen anderen naar beneden om zichzelf beter te voelen. Want als andere mensen lager dan jou zijn, zeg maar, dan klim jij dus blijkbaar in de hiërarchie. He, je kunt jezelf omhoog werken door aan jezelf te bouwen en een positieve uitstraling te hebben, maar je kunt jezelf ook omhoog werken door op, zeg maar, de lijken van een ander te gaan staan. En dat is wat pesters vaak doen en waarom ook mensen aanhaken. Want als je dan je grens niet aangeeft, dan word je een makkelijk slachtoffer. En dan gaan steeds meer mensen vaak meedoen aan dat pestgedrag. En na verloop van tijd, dus eerst neemt het toe in volume, maar na verloop van tijd neemt het ook echt toe in ernst. Dus in het begin was het een beetje schelden, uiteindelijk werd het wat duwen en trekken, toen werd er wat gestolen. Tot op het punt dat mijn fiets bijvoorbeeld in de sloot belandde, compleet vernield. Of dat ik in de sloot belandde, compleet in elkaar getrapt. Dat is meer dan eens gebeurd, dat ik van school naar huis liep en dat ik ergens de bosjes ingetrokken werd en in elkaar geslagen werd. Tot zelfs het punt dat ik met messen bedreigd ben, met de dood bedreigd ben, bij de politie heb gezeten om aangifte te doen, et cetera. En dat heeft jaren geduurd, eigenlijk vanaf groep 3, dus ik was nog echt nog piepjong, tot aan mijn vervolgopleiding. Toen pas wist ik dat om te buigen met de hulp van een fantastisch persoon waar ik ook even zoiets over wil vertellen. Omdat het voor mij onderstreept hoe één iemand soms een enorme impact kan hebben in de route die je aan het bewandelen bent. Dus dat was Dat was de moeite. Ik had een wat onveilige, onrustige, gespannen thuissituatie. Dus daar kon ik niet echt heel erg goed terecht voor mijn gevoel destijds als kind. En op school werd ik enorm gepest. En dat maakte dat ik steeds meer het gevoel had dat ik niet de moeite waard was. Dat ik er eigenlijk misschien zelfs niet hoorde te zijn. Dat kreeg ik ook met name op het middelbaar onderwijs regelmatig te horen. Van, joh, je bent een foutje van je ouders. Wat doe je hier eigenlijk? Goh, hey, ben je op school? Ik dacht dat je inmiddels wel zelfmoord had gepleegd. Dat soort bizarre dingen. Als ik terugkijk, nu praat ik er heel makkelijk over. Maar dat soort bizarre dingen hadden natuurlijk heel veel impact op mij. En zodoende ben ik ook als tiener echt een periode heel erg suicidiaal geweest. Ik ben dankbaar dat ik te bang was om een poging te doen. Want dat was echt op dat moment de enige reden. Ik heb wel eens bij het spoor gestaan dat ik dacht, ik ben er gewoon helemaal klaar mee. Maar de reden dat ik niet gesprongen ben is omdat ik bang was dat het niet zou lukken en de rest van mijn leven al gehandicapt door zou moeten brengen. Hè, dus dat was eigenlijk mijn grootste angst. En ik ben uiteindelijk daar gelukkig overheen gekomen en nu worstel ik daar niet meer mee. En kan ik ook als ervaringsdeskundige daarin heel veel betekenen voor andere pestslachtoffers, wat ik heel mooi en dankbaar werk vind om te doen. Dus ik ben blij dat ik het heb meegemaakt. Alleen het was natuurlijk wel een hele spannende en enge, eigenlijk wel een hele enge periode die ook verkeerd had kunnen aflopen. Nou, wat heeft me er een beetje doorheen getrokken? Eigenlijk gamen. En misschien herken je je helemaal niet in, omdat je niks met computerspelletjes hebt. Helemaal prima. Je hoeft ook niet alles te herkennen. Ik hoop vooral dat je de dingen eruit haalt uit deze eerste aflevering die voor jou belangrijk zijn, waar jij iets aan hebt. Maar game heeft mij er echt doorheen getrokken destijds. Ik ben begonnen met gamen en ik ben 7, 8 jaar lang ook niet meer van die computer afgekomen. Ik gamede gemiddeld zo'n 8 tot 12 uur per dag. Bizar als je, nou ja, daar even zo nu over praat, maar dat heeft echt mijn leven enorm beïnvloed. In negatieve zin, want ik werd veel te zwaar en ik kwam ook in een cultuur terecht van mensen die, nou ja, moeite hadden met zichzelf staande houden en zo. Dus dat heeft me in die zin misschien niet zoveel goeds gebracht, maar het heeft me wel helpen overleven. Want in die game kon ik mij verstoppen. Kon ik me eigenlijk mijn eigen werkelijkheid creëren. En had ik het gevoel dat ik wel de moeite waard was. Dat ik ook kon presteren. Dat ik mee kon komen. En als ik een keer wel moeite had met iemand, dan kon ik uitloggen of diegene gewoon negeren. Dus het was voor mij een iets meer behapbare realiteit dan mijn werkelijkheid. En dat is eigenlijk natuurlijk te triest voor woorden. Dat je moet verstoppen in iets wat nep is. Omdat je dat wat echt is niet zo goed aan kan. Alleen dat heeft mij wel heel erg geholpen destijds. Maar ook heel veel gekost. Het heeft ervoor gezorgd dat ik moeite had met contact maken. Dat ik zeker niet zelfverzekerder ben geworden in die periode. Dat ik te zwaar ben geworden en dergelijke. Dus dat was gamen was echt mijn eerste verslaving. Mijn tweede verslaving was eten. In het begin at ik, vooral omdat ik er niet echt over nadacht. Ik was niet bezig met mezelf gezond voeden. Ik at gewoon als ik trek had en dan koos ik datgene wat ik lekker vond. Alleen na verloop van tijd raakte ik wel echt verslaafd aan eten. Ik at steeds meer. En de enige reden waarom ik geen 40 of 50 kilo te zwaar was toen ik mijn leven besloot om te gooien, is omdat ik nog zo jong was. Dat heeft zeker voordelen. Want als je nog zo jong bent, dan heb je natuurlijk minder jaren de tijd gehad om de kilo's eraan te eten. En je stofwisseling is nog vrij hoog. Dus ik heb daarin zeker een voordeel gehad. Alleen als ik op dezelfde voet was verder gegaan en ik had in de afgelopen 10 jaar niks veranderd, dan weet ik zeker dat ik nu 40, 50 kilo te zwaar was geweest. En mijn derde verslaving, en wel de meest zorgwekkende verslaving die ik op een gegeven moment begon te ontwikkelen, was een alcoholverslaving. Ik begon steeds meer te drinken. Misschien herken je daar niet in, misschien wel. Maar ik begon steeds meer te drinken, ook als ik alleen was. En ik had ook vaak een kwaaie dronk. Ik was erg emotioneel, soms ook boos. Ik kon goed ruzie maken dan, maar ik kon ook mezelf helemaal gek maken. Dus er waren eigenlijk drie verslavingsdynamieken zich steeds verder aan het doorontwikkelen. Gamen, eten en drinken. Met als reden dat ik mijn pijn probeerde te verdoven. Ik was zo verdrietig over alles wat ik had meegemaakt en had dat nog niet echt verwerkt, waardoor ik dat moeilijk aankon en mezelf verdoofde door me te verstoppen in games, door gedachteloos te eten en door steeds meer te drinken. En daardoor werd ik natuurlijk ook te zwaar. Maar zoals ik net aan het begin van deze podcast al even uitlegde, veel mensen met wie ik werk zijn te zwaar geworden doordat ze al pijn hadden, zeg maar. En dat hun manier is geweest om daarmee om te gaan. En dat was voor mij zeker zo. Ik was niet zozeer ongelukkig omdat ik te zwaar was. Ik was te zwaar omdat ik ongelukkig was. Wat is er veranderd? Want vandaag de dag ziet mijn leven er heel anders uit natuurlijk. Ik ben schrijver van een boek. Ik heb 2 sportscholen. Ik ben afgestudeerd personal trainer en voedingsconsulent en coach. En hoe komt dat nou? Hoe ben ik gekomen van waar ik was naar waar ik ben? Nou, wat de katalysator daarin is geweest, en ik wil haar daar graag alle credits voor geven, is zeker mijn vrouw en destijds mijn vriendin, Denise. Ik werd verliefd. En ik werd verliefd op een meisje die mij nam zoals ik was, die onvoorwaardelijk van me hield. En daardoor raakte ik gemotiveerd om een betere man voor haar te zijn. Ze triggerde me namelijk vreselijk. Zij had namelijk haar shit wel voor elkaar. Ze had geen gekke verslavingen, ze had goed gespaard, ze had een uitzet, allemaal dat soort dingetjes. Ze had haar leven behoorlijk goed op orde, ondanks haar rugzakje. Denise is helaas aan één kant doof en ondervindt daar heel veel hinder van en heeft heel vaak fysieke problemen, ze kwakkelt veel. Dus ze heeft zeker een rugzakje, maar ze had wel haar shit voor elkaar, een positieve mindset. Echt een meisje om van onder de indruk te zijn. En dat was ik ook. En ik was vreselijk verliefd op haar. Ik vond het fantastisch dat ze ook verliefd was op mij. Dat had ik nog nooit meegemaakt. Dat iemand, ondanks dat ik niet van mezelf hield, want dat was zeker het geval toen, ook al zag ik dat toen nog niet zo. Ik had dat nog niet echt door. Maar ik hield niet van mezelf. En ik vond het een fantastische ervaring dat iemand anders wel van mij kon houden. En ik wilde voor haar een betere man zijn. Ik raakte gemotiveerd om een shit voor elkaar te krijgen. Alleen ik wist niet zo goed waar ik moest beginnen. Want ik had zoveel uitdagingen. Ik had geen geld. Ik had geen baan. Ik had overgewicht. Ik had een alcoholprobleem. Ik at veel te veel en kon dat moeilijk onder controle krijgen. Ik zat constant achter de computer. Ik had zoveel uitdagingen dat ik niet wist waar te beginnen. Tot op een dag. En dat heeft alles veranderd. En dat is dat is eigenlijk wel het meest levensveranderende geweest. En iedere keer, nu schiet ik ook meteen weer vol. Heel bizar. Maar iedere keer als ik daaraan terugdenk, dan raakt dat me. En dan word ik emotioneel. Omdat dat zo'n keerpunt is geweest in mijn leven. Op een avond, toen zag ik in de tv-gids destijds nog. Tegenwoordig hebben we natuurlijk allemaal Netflix en zo. Maar ik had toen de tijd, ruim 10 jaar geleden, had ik gewoon nog een televisiegids. Dan wel online. En daar zag ik dat Obese op tv zou komen. En dan niet de Nederlandse variant, zoals jij die misschien wel kent. Maar de Amerikaanse variant. Extreme Weight Loss met Chris Powell. En ik zag dat op de agenda stond. En ik weet niet waarom, maar de omschrijving die erbij stond triggerde me wel. Het zou gaan over Alex. Alex was 25 of 26 jaar. En bijna 200 kilo, de beste jongen. En die zou gaan afvallen in dat programma. En Chris zou hem daarin begeleiden. En ik las dat en het triggerde me. Denise was aan het werk. En ik weet niet meer waarmee ik op de bank plofte. Het zal ijs zijn geweest of chips, een van de twee. In ieder geval was het niet echt de beste, meest logische keuze voor wat betreft het programma wat ik zou gaan kijken. Maar ik plofte op de bank en die 3 kwartier, dat programma heeft alles veranderd. Alles veranderd. Want in die 45 minuten zag ik Alex transformeren van een jongen die veel te zwaar en diep ongelukkig was naar een jongen die meer dan 100 kilo was afgevallen en in de kracht van zijn leven stond. En Alex, wat Alex voor mij heeft betekend, ook al kennen we elkaar niet, we hebben elkaar nog nooit ontmoet of gesproken, wat Alex voor mij heeft betekend, is dat zijn prestatie mij het vertrouwen gaf dat ik kon veranderen. Dat ik die 20 kilo kwijt kon raken. Daarvoor had ik er namelijk als een berg tegenop gezien. Ik wist niet waar te beginnen, maar Alex liet mijn doel lijken als een soort warming up. Dus Alex gaf mij het vertrouwen dat het mogelijk was om die strijd met de kilo's te winnen. Maar wat nog veel meer heeft betekend voor me is wat Chris deed in dat programma. Want hoe gek het misschien ook klinkt, ik had wel de sportopleiding gedaan. Ondanks dat ik te zwaar was, ik zat met 20 kilo te veel op de sportopleiding. Omdat ik wel altijd al een beetje het gevoel had gehad dat ik iets met mijn lijf aan moest. Dat ik daar iets mee wilde, omdat ik niet echt iemand van de boeken was, de studieboeken. En op school vond ik het ook altijd moeilijk om stil te zitten en zo. Ik was altijd het liefst wel toch wel wat actief. Wat heel erg gek klinkt als je bedenkt dat ik 8, 9 jaar lang alleen maar op de computer heb gezeten. Maar toch was het zo. Ik had altijd al het gevoel dat ik daar iets mee wilde. Dus ik had wel de sportopleiding gedaan. Maar in die sportopleiding had ik de fitnesswereld leren kennen als een keiharde wereld vol met oordeel. bestaande uit een hoop slanke en fitte trainers die er iets van vinden als je te zwaar bent, die je bestempelen als lui, laks. Me ook wel aangaan van, goh, nou Pranger, ben je nou nog geen kilo kwijt? Je hebt ook geen ruggengraat, hè? Dus ik had die fitnesswereld echt leren kennen als een wereld vol oordeel. En nu weet ik dat er echt wel fitnessscholen zijn waarin die cultuur gelukkig anders is en waarin je gewoon welkom bent en gezien wordt. Dus ik wil niet alles over één kam scheren, maar dat was toen de tijd mijn enige ervaring en mijn beeld bij de fitnesswereld. En Chris, nou, ik ben echt helemaal gek geworden op die man. Hij is mijn grootste inspiratiebron geworden en echt een rolmodel. Chris, die was een hank. Ja, een hank op zijn Amerikaans. Die zag er fantastisch uit. Gespierd, aantrekkelijk. Heeft zelfs nog een keer een prijs gewonnen. Een soort award gewonnen voor de knapste man van Amerika, geloof ik. Maar hij was zo empathisch en betrokken tegenover Alex dat ik de tranen in mijn ogen had staan. Want als Alex een keer een weging had gemist en het was niet zo goed gegaan, dan zei Chris niet, joh, wat ben je een sukkel? We hadden toch iets afgesproken? Nee. Dan vroeg hij aan Alex, joh, wat is er gebeurd en wat kan ik voor je betekenen? Hoe gaat het met je? En zijn manier van coachen, dat heeft een vlammetje doen branden bij mij. Dat heeft me echt in vuur en vlam gezet. Dat was de eerste keer dat ik passie voelde. Dat ik wist wat me te doen stond. Vanaf dat moment wilde ik namelijk niets liever dan Chris zijn. Ik wilde Chris worden. Ik wilde doen wat ik wilde voor andere mensen betekenen. Wat Chris in die ene aflevering, en ik heb daarna alle afleveringen die er waren teruggekeken en daarna ook geen aflevering meer gemist. Maar wat Chris voor Alex betekende in die aflevering, dat wilde ik voor anderen betekenen. En waarom? Waarom wilde ik dat? Omdat ik mijn hele leven lang te maken had gehad met mensen die me naar beneden trapten. Mensen die me het moeilijk maakten om de beste versie van mezelf te worden. En om te zien dat Chris een positieve stem voor verandering was, een positieve rol speelde in het leven van mensen die worstelden met zichzelf, en dat hij een soort katalysator voor hun was, een soort fundament, een helpende hand, een maatje, een supporter, een fan, een coach. Dat vond ik fantastisch om te zien. Ik dacht, wat nou als ik niet mijn hele leven lang in die slachtoffersrol hang en het mijn zielige verhaal vertellen over mijn moeilijke jeugd. Maar wat nou als ik mijn pijn ga gebruiken om andere mensen te helpen om vooruit te komen en meer van zichzelf te gaan houden? Hoe gaaf zou dat zijn? En dat is, vanaf dat moment is er een knop omgegaan bij mij. Ik had al een keer eerder zo'n ervaring gehad. Ik heb twee ervaringen gehad voor die tijd met zeg maar hulpverlening. Wel meer hoor, als kind, omdat ik natuurlijk erg gepest werd en uit een wat moeilijke gezin kwam, had ik heel veel te maken gehad met hulpverlening. Alleen die hulpverlening destijds, die zette mij niet echt in mijn kracht. Want die zeiden vaak van, goh, wat zielig voor je, wat vervelend voor je. Ja, die pesters, dat mogen ze ook niet doen. Maar dat hielp mij natuurlijk niet. Want dat gaf me alleen nog meer het gevoel dat ik een slachtoffer was van mijn omstandigheden en dat ik het niet kon veranderen, dat andere mensen moesten veranderen. En aangezien ze dat niet deden, voelde ik mezelf heel erg machteloos. Totdat ik, toen ik een jaar of 17, 18 was, Ageet ontmoette. Ageet was een coach op mijn vervolgopleiding en een hele fitte docent van mij. Een stoere man, die had me daarheen gestuurd en in eerste instantie wilde ik niet gaan, omdat ik zoiets had van, joh, dat is voor watjes en wat heb ik daar te zoeken? Maar toen hij vertelde dat hij zelf ook naar haar toe ging, raakte ik wel een beetje onder de indruk. Ik had zoiets, oké, als jij coaching krijgt, nou dan moet ik dat ook maar een keer proberen. Dan moet ik het ook maar een keer een kans geven. En Ageet, die vertelde me al vrij snel, Olaf, pesters pesten je inderdaad. Dat horen ze ook niet te doen. Maar vergeet niet, pesters bevestigen wat je al over jezelf denkt. Want als jij in jezelf gelooft, als je van jezelf houdt en iemand zegt iets lelijks tegen je, dan is er in het ergste geval sprake van een meningsverschil. Maar dan doet het niet zoveel met je, dan doet het je niet zoveel pijn als dat je eigenlijk al twijfelt aan jezelf en ze iets zeggen wat je, nou ja, waar je het misschien wel een beetje mee eens bent. Maar want als je gepest wordt of als je onzeker bent, als je niet houdt van jezelf, dan heb je het heel erg nodig dat anderen tegen je zeggen dat je wel oké bent, dat je het goed doet. Dan heb je heel veel waardering en liefde, externe liefde nodig om een beetje de dag door te komen. Maar als je van jezelf houdt, dan heb je genoeg aan jezelf. Dan ben je je eigen rots in de branding, je eigen bron van liefde. En dan is het fijn als een ander van je houdt, maar het is niet meer noodzakelijk. En dat heeft Ageet me echt wel doen inzien, dat ik de stem van verandering kon zijn. Dat, ik mijn situatie kon ombuigen. En zij is ook degene geweest. Dus dat was nog voordat ik verliefd werd op Denise en voordat ik met mezelf aan de slag ging. Zij heeft mij wel echt geholpen om een pestsituatie om te buigen. Het pestgedrag veranderde niet. Hè, dus wat de pesters tegen me zeiden of wat ze deden veranderde niet. Maar hoeveel impact dat op mij had en hoe ik over mezelf dacht, dat is wel heel erg veranderd. Waardoor ik dus niet meer langer het gevoel had dat ik echt gepest werd. Dus zij had al laten zien, hè, en net als dat ik dan dat zag bij Chris in dat televisieprogramma, hoe belangrijk en hoe enorm waardevol een coach in je leven kan zijn. Ik had alleen ook de andere kant meegemaakt, dus ik was wel een beetje sceptisch. Want toen ik jaar of 18, 19 was, dat is iets later geweest, 1920, toen ik mijn 20 kilo kwijt was. Toen wilde ik graag voor mezelf gaan beginnen. Maar ik worstelde nog een beetje met mezelf op dat moment, omdat ik, zoals ik al zei, heel veel problematiek had. Ik had op allerlei fronten had ik uitdagingen, trauma's, problemen. Het waren niet alleen maar die kilo's. Dus ik was op een gegeven moment van de kilo's af. Ik gamede al wat minder, maar nog steeds vrij veel. Mijn eetverslaving had ik redelijk onder controle. Ik had nog wel terugvalletjes, eetbuien. Die heb ik overigens nog steeds. Alleen niet meer zo vaak, waardoor ik gewoon op gewicht kan blijven. En ik had wel mijn alcoholverslaving echt helemaal onder controle. Ik dronk niet meer. En dat doe ik nu nog sporadisch. Alleen af en toe bij een gelegenheid. Maar toch had ik nog wel wat worsteling. En ik kwam terecht bij een psycholoog. En ik vertelde die psycholoog dat ik dus de ambitie had om als trainer mensen te gaan helpen. Als coach mensen te gaan helpen. En dat ik daar graag een eigen bedrijf voor wilde opzetten. Alleen die psycholoog die vertelde mij dat ik daar niet toe in staat zou zijn. Zij heeft mij het label autisme opgeplakt. En ze vertelde: Olaf, je springt van de hak op de tak. Je bent onbetrouwbaar. Je fluctueert enorm in je emoties. Communicatief vaardig ben je niet echt. Je vindt het moeilijk om mensen in de ogen aan te kijken. Heb ik er heel hard voor gewerkt, kan ik tegenwoordig uitstekend. Maar destijds vond ik dat inderdaad lastig. En als autist zul je nooit echt goed leiding kunnen geven. Dus Olaf, begin nou niet voor jezelf. Ga lekker in loondienst. Of ik wil je zelfs helpen om een waaijong aan te vragen. Hè, dus dat is een soort uitkering voor mensen die, nou ja, die zichzelf niet echt goed kunnen redden, blijkbaar. En dat heeft mij enorm getriggerd, want ik was de kilo's kwijt. Ik wilde graag de Chris Powell van Nederland worden. Ik stond echt op het punt om mensen te gaan helpen. En toen vertelde zij me dat ik dat nooit zou kunnen. Dus ik kwam thuis bij Denise, bij datzelfde meisje waar dit allemaal mee begonnen is, zeg maar. En ik kwam thuis en ik vertelde dat. En ik zei, nou ja, misschien moet ik dan toch maar niet beginnen. Misschien is dit niet voor me weggelegd. En zij zei, Olaf, je gaat toch niet een ander... En ook dat raakt me, want dat was ook zo'n keerpunt in mijn leven. Ik schiet meteen weer vol. ze vertelde me van, Olaf, je gaat toch niet een ander jou laten vertellen wat je mogelijkheden zijn? Dat ga je toch verdorie gewoon zelf ontdekken? Dus ik heb afscheid genomen van die psychologenpraktijk. En ben daardoor toen wel wat bevooroordeeld geraakt over mentale coaching, mentale fitness. Het heeft wat jaren geduurd voordat ik daar de waarde weer van begon in te zien. En vandaag de dag ben ik daar ook als coach heel erg op gefocust. Maar dat heeft dus wel even wat indruk achtergelaten. Ik ben daar weggegaan. Ik ben voor mezelf begonnen. En sindsdien is het één warm bad. De afgelopen 2 jaar zijn natuurlijk pittig geweest als fitnessondernemer in de coronacrisis. Waarbij je clubs constant dicht zitten en zo. Dus dat is best wel even een uitdagende periode geweest. Waarin ik ook opnieuw weer te maken kreeg met dat ik wat teruggeworpen werd in het gamen. Dat ik weer meer moeite had met mijn eetgedrag onder controle houden. Waar ik heel erg blij mee ben. Want om eventjes deze eerste aflevering af te ronden. Ik ben op een gegeven moment die kilo's kwijtgeraakt. Met support van Denise ben ik Get Healthy begonnen. Ben ik als personal trainer begonnen met mensen helpen die overgewicht hadden. Ik heb een lokale obese opgezet. Ik ben uiteindelijk de sportschool begonnen. Ik heb een boek geschreven. Ik ben die andere sportschool begonnen. Die heb ik erbij gekocht, zeg maar. Ik heb nu 2 Get Healthy vestigingen. Ik heb al die opleidingen gedaan. Ik heb mijn online, mijn programma, mijn Lifestyle Change programma, die ik hier altijd in de buurt organiseerde, heb ik helemaal doorontwikkeld, zodat ik het ook online kon doen. En sindsdien heb ik honderden mensen uit heel Nederland en zelfs buiten de grenzen mogen helpen dat zelf te bereiken. Maar wat maakt dat ik, denk ik, wil ik in alle bescheidenheid zeggen, ik wil echt niet te hoog van de toren blazen, maar waarom ik denk ik zo goed ben in wat ik doe, is omdat ik tot op de dag van vandaag, en ik ben nu 10 jaar lang op gewicht, tot op de dag van vandaag nog worstel. Er is nog steeds sprake van een strijd met de kilo's. Er is nog steeds sprake van dat stemmetje wat soms diep van binnen uitklinkt van je bent niet goed genoeg. En dat ga je ook nooit worden. En wie denk je nou wel niet dat je bent? Ik heb nog steeds te maken met onzekerheid, verslavingsdynamieken, soms moeite hebben met goed voor mezelf zorgen. Maar dat maakt ook dat ik zoveel begrip kan opbrengen voor de mensen die ik mag helpen, voor mijn lifestyle changes, voor jou. Omdat ik niet perfect ben. Ik ben niet die fitte trainer die met een sixpack geboren is. Ik heb een vergelijkbaar verhaal. En daardoor, juist omdat ik je begrijp, juist omdat ik mensen begrijp, mijn lifestyle changes begrijp, kan ik ze ook zo ontzettend goed helpen. En zeg ik nooit tegen iemand, wat ben je een sukkel? Waarom doe je dat zo? Nee, want ik snap het. Ik worstel nog steeds. Alleen, ik heb geleerd hoe ik die strijd moet winnen. Ik sta altijd met 10-9 voor. Ik krijg echt 9 tegenpunten. Ik heb zo vaak momenten dat ik denk, oh Pranger, je weet toch hoe het moet. Maar dat het me even niet lukt. Omdat ik laag in mijn energie zit. Omdat ik emotioneel ben. Omdat ik getest word. Omdat er een beroep op me wordt gedaan. Omdat ik me weer laat leven. En dat is ook iets. Ik laat me soms leven. Ik ga daar een podcastaflevering over maken. Omdat ik weet dat dat voor heel veel mensen die worstelen met deze problematiek ook geldt. Ze laten zich leven. Ze staan constant klaar voor een ander. Maar besteden onvoldoende aandacht aan zichzelf. Been there, done that. Zit er nog middenin. Maar ik heb wel geleerd hoe ik ondanks al die problemen, zeg maar, mijn eigen rots in de branding heb mogen worden. En dus wel consistent goed voor mezelf mag zorgen. En daardoor mijn strijd met de kilo's echt voor eens en voor altijd heb kunnen winnen. Dus dat is ook meteen waarom ik doe wat ik doe. Omdat ik jou gun dat je ook beter voor jezelf mag gaan zorgen. Meer van jezelf mag gaan houden. Lekkerder in je vel mag komen te zitten. Meer energie mag krijgen. Zodat je jezelf eindelijk gaat geven wat je echt verdient. Jij bent de moeite waard. En ik heb dat moeten leren over mezelf. En nu vind ik het fantastisch. En dat is mijn missie, dat is mijn passie. Dat is waar ik iedere dag enthousiast door op kan staan. Wat me drijft, is dat ik nu andere mensen mag helpen om dat ook te bereiken. Om dat ook dat punt te bereiken dat ze zeggen, yes, ik heb de cyclus doorbroken. En nu mag ik eindelijk een succesverhaal worden. En dat is waar ik mijn podcast mee wil afsluiten. Dat is mijn verhaal. Wie ben ik? Olaf, 3 mooie kinderen, getrouwd met Denise, wonende in Ermelo, eigenaar van 2 goedlopende sportscholen, normaliter voor corona. Schrijver van het boek Nooit meer dik en host van het succesvolle afvalprogramma Lifestyle Change, waarin ik mensen help aan de hand van minder bewegen of minder eten en meer bewegen om de kilo's kwijt te raken, maar met name help een nieuwe mindset te ontwikkelen waarin ze begrijpen waarom ze deden wat ze deden, leren hoe ze die patronen kunnen doorbreken en voor eens en voor altijd zichzelf meer, niet altijd natuurlijk, want ook dat blijft iets waar je aan moet werken, maar meer vaker op nummer 1 kunnen zetten. En waarom ik doe wat ik doe, is omdat ik jou gun dat je ook gezonder en gelukkiger mag worden. Dat was aflevering 1. Ik hoop dat je een beetje enthousiast bent. Vergeet het niet, hè. Deel jouw verhaal met mij. En ik hoop dat je enthousiast bent voor aflevering nummer 2, waarin ik dieper inga op de vicieuze cirkel en hoe je die doorbreekt. Hey, ik onderbreek deze aflevering heel eventjes om je eraan te herinneren dat je slechts 1 beslissing verwijderd bent van het leven waar je misschien nu alleen nog maar van kan dromen. Bezoek nu mijn website en check alle tools voor verandering die je al vandaag kan gaan benutten. Ga naar olafpranger.nl, dat is Olaf met een V.